Romeinen 8, vanaf vers 28 tot en met vers 39 is de schriftlezing in dit avond.
En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder de vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, onze Heere?
Geliefde gemeente, mag ik u nog één keer meenemen naar de Verenigde Staten, zo in de inleiding van deze preek. Toen ik me voorbereidde op de dienst van vanmiddag, kwam mij een verhaal in gedachten die mij een keer werd verteld over de Amerikaanse president Ronald Reagan, de 40ste president van de Verenigde Staten. Deze president worstelde met het idee dat mensen niet in God geloofden. Het was voor hem een groot raadsel hoe mensen niet in een schepper kunnen geloven die zoveel mooie dingen op de aarde heeft geschapen en gegeven. En wat deed hij toen? Hij richtte een grote maaltijd aan. Een groot banket, een feestmaal. Hij nodigde allemaal gasten, die mochten bij hem aan tafel komen. Ze aten en ze genoten en aan het eind van de maaltijd zei de president tegen zijn gasten: gelooft u dat er een kok is? U begrijpt waarom ik aan dit voorval moest denken, gemeente. De president wilde zo zijn gasten als het ware een spiegel voorhouden. Alsof alles wat zo opgediend was aan tafel, alsof dat maar uit toeval was voortgekomen. Nu, de Heidelberger wil er vanmiddag ook bij stilstaan en wil er ons ook bij bepalen, bij de goddelijke voorzienigheid, en wel aan de hand van zondag 10. Vorige week hebben we er al bij stilgestaan, maar zondag 10 vraagt er opnieuw aandacht voor. En met de hulp en de leiding van Gods heilige en goede geest willen we dat dan ook met elkaar overdenken. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Laten we het eerst met elkaar gaan lezen. Vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vragen aan woord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover de Heidelberger Catechismus zondag 10, wat het voorlezen betreft. Ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag deze woorden: hoe de Vader voorziet. Vorige week stonden we stil bij de vaderlijke voorzienigheid en vanmiddag letten we erop hoe de Vader voorziet. Dan letten we op twee gedachten die we aangereikt krijgen door het troostboek. Allereerst wat Gods voorzienigheid ons biedt. Dat is vraag en antwoord 27. Wat Gods voorzienigheid ons biedt. In onze tweede gedachte letten we erop wat Gods voorzienigheid ons baat. Dat zijn vraag en antwoord 28. Dus wat Gods voorzienigheid ons baat. En u begrijpt, als het dan gaat om het woordje ons, dat we dat dan moeten opvatten zoals de Heidelberger dat ook opvat. Dan gaat het over Gods levende kerk. Zij die in de Heer Jezus mogen geloven en door Christus in God een vader hebben gekregen. Hoe de Vader voorziet, dat is het thema voor vanmiddag. Allereerst wat Gods voorzienigheid ons biedt en in onze tweede gedachte wat Gods voorzienigheid ons baat. We zijn aan de hand van ons leerboek bezig om de 12 artikelen te overdenken. De apostolische geloofsbelijdenis, het apostolicum. Vorige week hebben we daar een aanvang mee gemaakt en toen hebben we stilgestaan bij die woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En toen we dat zo met elkaar overdachten, toen klonk op enig moment in zondag 9 het woord voorzienigheid. Want in antwoord 26 klonk het: die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Dat ging over de hemel en de aarde, die de Heere nog door zijn raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Voorzienigheid, daar ging het over. En dat woordje voorzienigheid wordt er nu als het ware uitgenomen uit zondag 9 en wordt als het ware onder een microscoop gelegd in zondag 10, zodat dat helemaal wordt belicht vanmiddag. Wat houdt die goddelijke voorzienigheid nu in? Wat moeten we daar nu onder verstaan? Maar eigenlijk is dat wel bijzonder dat er aandacht voor wordt gevraagd. Want we hebben net gezegd dat we bezig zijn met de behandeling van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Maar toen onze broeder net de apostolische geloofsbelijdenis voorlas, klonk er niet eenmaal het woordje voorzienigheid. Geen enkele keer. Sterker nog, wanneer we Gods woord zouden raadplegen en op zoek zouden gaan naar het woord voorzienigheid, dan zoeken we dat in de Bijbel tevergeefs. We komen het woord niet tegen als zodanig. Waarom vraagt ons leerboek er dan toch aandacht voor? Waarom moeten we op deze zondagmiddag daar afzonderlijk bij stilstaan en een preek aanwijden? Wel, gemeente, omdat de goddelijke voorzienigheid terdege een Bijbels leerstuk is. Omdat we de voorzienigheid van de Heere wel degelijk tegenkomen in de Bijbel. En daarom zullen er vanmiddag, als de Heer het schenkt en we helderheid van geest van hem mogen ontvangen, ook heel wat Bijbelse voorbeelden volgen vanmiddag. Om te staven dat de voorzienigheid daadwerkelijk wordt ondersteund en ingegeven door de schrift, ja door God zelf. Ja, dan moeten we wel bij de Bijbel zijn als het gaat om voorzienigheid. Want hoe spreekt de wereld erover? Dat hebben we vorige week ook gehoord. Adolf Hitler, die op een bijzondere manier gespaard werd, terwijl er een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Er klonk een explosie in München en hij stond op het perron. Verschillende mensen lieten het leven, maar hij bleef in leven. Hij zou het later toeschrijven aan de voorzienigheid, zoals hij dat vaker deed. Er zijn maar liefst zo'n 40 aanslagen op zijn leven gepleegd. Hij bleef gespaard door de voorzienigheid. Ja, maar daar bedoelde Hitler een soort onpersoonlijke kracht mee. Een soort kracht in het heelal die hem spaarde, die hem bewaarde. U begrijpt wel met mij, dat wordt niet bedoeld met de voorzienigheid in de Bijbelse zin van het woord. Wat ook niet wordt bedoeld met voorzienigheid, dat is hoe de wereld om ons heen spreekt over toeval. Of over een bijzondere samenloop van omstandigheden. Of dat er dan gezegd wordt, ja, er is meer tussen hemel en aarde. Er wordt gesproken over het lot. Of over het noodlot. Nee, zo moeten we het niet zien. We moeten inderdaad echt bij de Bijbel te raden gaan om helder te krijgen wat er met Gods voorzienigheid wordt bedoeld. Als het gaat om de Bijbelse voorzienigheid, dan vinden we in de Bijbel twee grote betekenissen die opgesloten liggen in het woord voorzienigheid. De eerste betekenis is dat God iets voorziet. En de tweede betekenis is dat God ergens in voorziet. Gaan we naar de eerste betekenis. Dat God zaken voorziet. Dat betekent dat God van tevoren zaken heeft gezien. Hij heeft in de eeuwigheid al gezien dat de mens zou vallen. Hij heeft in de eeuwigheid al een plan uitgedacht, waardoor de zondaren die hij op het oog had, gered konden worden. Daar heeft hij in voorzien, maar dat heeft hij ook van tevoren gezien. Efeze 1 zegt het, dat God voor de grondlegging van de wereld al mensen uitverkoren heeft. God heeft het met eerbied gesproken allemaal zien aankomen. Dat is bij ons niet zo. Wij vertrekken wel eens, gaan we op weg en er wordt ons misschien nog nageroepen, neem een paraplu mee, want het gaat zo regenen. En dan denken we, ach, het zal wel gaan. En onderweg krijgen we een grote regenbui over ons heen. Dan hebben we die regen niet voorzien. We hebben het niet zien aankomen. We worden erdoor overvallen. We worden er negatief door verrast. Geliefde gemeente, met eerbied gesproken, God wordt er nooit door verrast. God ziet van verre wat er gebeurt. Het ligt vast in zijn hand. Hij ziet de zaken van tevoren. Hij ziet het. Dat is het eerste wat opgesloten ligt in voorzienigheid, in Bijbels opzicht. Tweede betekenis is dat God ergens in voorziet. Eerst maar een menselijk voorbeeld. Heel eenvoudig ook voor de kinderen. De bakkers in Sliedrecht, die voorzien ons van brood. En de slagers op Sliedrecht voorzien ons van vlees. Daar voorzien ze ons van. Dat reiken ze ons aan. Daar zorgen ze voor. Nu zo voorziet God ook in zaken. Zullen we een Bijbels voorbeeld noemen? Een geestelijk voorbeeld? Dan denken jullie, denk ik, met mij jongens en meisjes misschien wel aan Abraham. Abraham die de berg Moria opgaat en dan in gesprek raakt met Isaac. En dan zegt Abraham tegen zijn zoon die hij moet offeren in opdracht van de Heere: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere heeft zelf gezorgd voor een lam. En als we dat betrekken op het aardse leven, dan zien we in de Bijbel daar ook voorbeelden van. Denk maar jongens en meisjes aan Elia. Daar zit hij bij de beek Krit. Hij wordt gevoed met vlees, met brood dat de raven geven. Brood dat de raven hem aanreiken. Hij mag drinken uit de beek Krit. Hij wordt onderhouden door de Heere. De Heere voorziet hem van voedsel en drinken. En wanneer de beek is opgedroogd, dan zegt de Heere tegen Elia: nu moet je naar Sarfat gaan, want daar heb ik een weduwe geboden dat zij u onderhouden, van eten en drinken voorziet. Op die manier voorziet God in eten en drinken voor Elia. De Heere ziet dus zaken van tevoren, hij voorziet ze en hij voorziet in. Hij zorgt voor. Dat is de Bijbelse voorzienigheid, wanneer we het moeten samenvatten. En dan vraagt vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid? En dan letten we op het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Ja, laten we het inderdaad maar onder een microscoop leggen vanmiddag. De almachtige kracht Gods. God, gemeente, is niet machtig. Hij is almachtig. Daar staat het volk Israël voor de Rode Zee. De zee voor zich, Farao achter zich, bergen aan weerszijde. Waar moeten ze naartoe? Maar God baande door de woeste baren en brede stromen hen een pad. Jaren later komt het volk te staan voor die kolkende massa water van de Jordaan. Hoe moeten ze er ooit overheen? Hoe moeten ze er ooit doorheen? Maar opnieuw, God baande door de woeste baren en brede stromen hen een pad. En toen kwamen ze voor Jericho te staan. Die grote stad, die dikke muren, die hoge torens, het leek wel een oninneembare vesting. Hoe moest het ooit goed komen? Maar opnieuw, gemeente, baande de Heere een weg. De muren, ze vielen als het ware als een kaartenhuis in elkaar. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Er is een God in de hemel, gemeente, die niet alleen machtig is, maar die almachtig is. En heeft de Heere zelf niet tegen Abraham gezegd: zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Iets. Die almachtige kracht van de Heere wordt hier niet alleen onder woorden gebracht als een almachtige kracht Gods, maar ook als een alomtegenwoordige kracht Gods. Dat God machtig is, is groot. Dat God almachtig is, is nog groter. Maar dat Gods macht en zijn kracht nu alomtegenwoordig zijn, gemeente, is dat ook niet een onuitsprekelijk wonder? Zijn kracht reikt tot aan dat meisje dat op dit moment zit te huilen in Soedan vanwege de oorlog die eruit gevochten wordt. Zijn kracht reikt tot aan dat jongetje in Oekraïne dat moet vluchten voor zijn leven samen met zijn ouders. Gods kracht reikt tot aan dat jongetje die op dit moment in afwachting is of zijn vader nog in leven is, die gegijzeld is door Hamas. Gods kracht, gemeente, reikt tot aan Utrecht, waar op dit moment de kleine Jidde in afwachting is van een operatie. Gods kracht, gemeente, reikt tot in Rotterdam, waar de kleine Julia in het Erasmus ziekenhuis ligt. Gods kracht is alomtegenwoordig, van noord tot zuid, van west naar oost. De Heere is met zijn kracht alomtegenwoordig. En wat doet de Heere dan met die kracht en met die macht? Dan spitst de Heidelberger het wat toe. Laten we ons leerboek maar volgen op de voet door welke hij hemel en aarde, mitsgaters alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Hij regeert en onderhoudt de hemel. Dat immens grote heelal, met die ontelbare sterren en planeten, dat onderhoudt hij. Maar niet alleen het heelal, dat grote horloge, dat immens grote uurwerk. Niet alleen die hemel waar die engelen wonen en voor de troon mogen zingen. Die hemelse heerkrachten, nee, ook de aarde, mitsgaders alle schepselen, ook de aarde wordt als het ware door zijn hand onderhouden en die regeert hij door zijn hand. Wij zitten hier vanmiddag allemaal rustig, u kijkt mij aan in alle rust. En thuis kijkt u misschien in alle rust mee of luistert u mee met deze dienst. Rust, rust. Maar we razen met een ontzagwekkende snelheid op dit moment door het heelal. Niet voor te stellen. En de aarde wordt nu door de Heere in zijn baan gehouden. Zouden wij, gemeente, zouden wij iets te dicht komen bij Mars, zouden we met elkaar bevriezen. Zouden wij te dicht in de buurt komen van de planeet Venus, zouden we met elkaar verbranden. Maar als door een onzichtbare hand houdt de Heere zijn hand onder de aarde, regeert hij en bestuurt hij de aarde door dat onmetelijk grote heelal. Hij onderhoudt de aarde, hij houdt de aarde in stand, mitsgaders alle schepselen, alle schepselen. Dat kleine koraaldiertje onder het wateroppervlak, maar ook die grote potvis die zijn weg zoekt door de oceaan. Die kleine steekvlieg die we maar moeilijk kunnen zien en die grote olifanten die wandelen op de savanne in Afrika. Het kleine musje waarvan geldt dat zonder de wil van de hemelse vader geen musje ter aarde vallen zal. Maar ook die grote condor met een spanwijdte van 2 meter... die zweeft boven het Andesgebergte in Zuid-Amerika. De Heere houdt alle schepselen in zijn hand. Hij onderhoudt ze. Hij regeert ze. Gemeente, mogen we daar iets van zien vanmiddag? Dat de Heere regeert. Dat hij alles in zijn macht houdt. Dat hij alles in de hand houdt. Dat hij door zijn vaderlijke voorzienigheid de aarde en de hemel onderhoudt en regeert. Ja, ook regeert. U denkt misschien vanmiddag, waar moet het naartoe? Als straks inderdaad in de Verenigde Staten Trump weer op de troon komt, in het Witte Huis. Waar gaat het naartoe met deze wereld als Vladimir Poetin klopt op de achterdeur van Europa? Waar gaat het naartoe als dit soort mensen straks de scepter zwaaien? Gemeente, er is een God die regeert. Daniel heeft het gezegd toen hij voor Belsasar stond in Daniel 5. Dat de adem van de koning, de adem, lucht, dat zelfs de adem van de koning in de hand is van de grote koning. En Daniel heeft het gezegd in hoofdstuk 2 van Daniel. Dat het de Heere is die koningen afzet en vorsten bevestigt. God regeert, gemeente. En weet u wat nu zo ernstig is? Daar wil de wereld nu vanaf. De mens wil niet weten van een God die regeert. En ik denk, gemeente, in alle eerlijkheid, dat de mens dat ten diepste niet kan hebben en ook niet wil hebben. omdat er dan ook een God is die eenmaal een oordeel zal vellen. Kijk, en daar wil de wereld ten diepste niet van weten. Daar moeten ze ook niet van weten. Een God die regeert, dat betekent ook een koning waar je eenmaal verantwoording voor moet afleggen. En daarom wordt die gedachte van Gods voorzienigheid uit het leven weggebannen. Meer en meer. Meer en meer. De Heere onderhoudt en regeert. En dan wordt het nog concreter. We volgen ons leerboek. Op de voet, opnieuw. En dan komt er een opsomming van zaken waar door de Heere als het ware zijn voorzienigheid laat zien. Loof en gras. Alles wat groeit en bloeit. Gemeente, de mens kan veel, maar wij kunnen geen leven maken. Zeker, we kunnen wel eens wat groeimiddelen toepassen, maar we beseffen heel goed vanmiddag als het goed is. Loof en gras. Alles wat groeit en bloeit, het komt ten diepste bij de Heere vandaan. Hij doet het uiteindelijk, groeien en ontbloeien. Hoe doet hij dat? Ja, dat doet hij door middel van regen en droogte. Dat lezen we ook in ons leerboek. Dat is het volgende. Regen en droogte. Dat is helemaal weggesleten uit onze tijd. Maar dat is ook helemaal weggesleten uit de taal die wij gebruiken met elkaar. Wij zeggen tegen elkaar, het regent. Wij zeggen tegen elkaar, het sneeuwt. Het waait. Maar wat zegt Gods woord? Paulus zegt in Handelingen 14, dat God het doet regenen. De psalmdichter van 147 zegt dat God het doet sneeuwen. En wanneer het gaat over de windgemeente, de psalmdichter van 78 zegt dat hij de zuidenwind heeft aangedreven, dat hij de oostenwind doet komen. En psalm 135 zegt dat de Heere de wind voortbrengt uit zijn schatkameren. Hoort u hoe de Bijbel daarover spreekt? Niet het, niet een onbepaald woord, maar hij doet regenen, hij doet sneeuwen, hij doet het waaien. En de wind blaast waarheen hij wil. En dan niet alleen neerslag, niet alleen regen, ook droogte. Elia bad een gebed en de regen hield op. En u weet dat dat een lange periode was. Het stopte lang. De Heere zorgde voor droogte. En we weten van de 7 vette jaren, maar ook van de 7 magere jaren, omdat God de regen inhield. God is het die zorgt voor regen, maar die ook zorgt voor droogte. Ja, het is zelfs zo sterk gezegd in Gods woord, bij monden van Amos, in Amos 4, dat de Heere zegt, ik heb het op de ene stad doen regenen, maar op de andere stad heb ik het niet doen regenen. Ja, je zult maar boer zijn. Je zult maar landbouwer zijn. Of akkerbouwer. En bij de buurman regent het op het land. En op jouw land blijft het droog. En dan te belijden dat God zorgt voor regen en droogte. De Heere zorgt voor vruchtbare en onvruchtbare jaren. Denk inderdaad maar aan de 7 vette en aan de 7 magere jaren die Jozef in zijn leven tegemoet zag. De Heere zorgt voor de vrucht, maar hij zorgt er ook voor dat er onvruchtbaarheid is. En dan gaat het over spijzen en drank. Jawel, de supermarkten liggen vol, wij kunnen te kust en te keur eten kopen. Maar laten we ons wel beseffen, gemeente, voordat wij brood op tafel hebben, dat er al een heel lang proces aan vooraf is gegaan. Er is gezaaid, het heeft geregend, de zon heeft geschenen, tarwe is opgekomen, het is gemaaid en zeker wij mogen er meel van maken en brood van bakken, maar het is de Heere die de wasdom heeft gegeven. Spijzen en ook drank, voor drank geldt hetzelfde. Ja, en dan komt het, dan gaat het ook over gezondheid en krankheid. Gezondheid, gemeente. Laten we het op ons inwerken, wanneer we het vermogen hebben om te zien. Het vermogen hebben om te horen. Het vermogen hebben om te wandelen, te bewegen. Het vermogen hebben om te kunnen denken. Laten we vanmiddag op grond van de Heidelberger er toch bij stilstaan, dat we het alles van de Heere hebben ontvangen. We weten dat wel met ons verstand. Maar laat de Heidelberger ons vanmiddag nu een spiegel voorhouden, dat het alles bij de Heere vandaan komt. Maar dan inderdaad ook krankheid. En dat vind ik moeilijk, gemeente. Dat vind ik moeilijk. Echt. Maar ik spreek de Bijbel wel na. Als ik zie dat Mirjam met melaatsheid wordt getroffen. Dat Gehazi ook met melaatsheid wordt getroffen. Dat Hiskia ziek wordt op een dodelijke manier. Ja, dat de Heer ook de krankheid geeft, dat de Heer zegt, zou er een kwaad zijn in de stad waar ik niet van weet, gemeente, in zijn onbegrijpelijke handelen, geeft de Heer ook krankheid. Laat hij de krankheid toe, laat hij het bestaan en laten we er vanmiddag wel voor waken, dat de Heer nooit de auteur is van het kwaad, want dan moeten we ten diepste vanmiddag ook terug naar het paradijs. Daar waar de oorsprong ligt. Maar de Heere laat het wel toe. Door zijn onbegrijpelijke voorzienigheid is er ook krankheid in zijn voorzienigheid opgesloten. En dan rijkdom en armoede. Bijbels voorbeeld, Abraham, David, maar denk ook maar aan Job. In Jobs leven gold het allebei. Onmetelijke rijkdom, diepe armoede. En dan gaat de Heidelberger verder. En alle dingen. En denk dan nog even terug aan vorige week. Alle dingen. Alle dingen. Goede dingen. Kwade dingen. Alle dingen. Niet bij geval. U zegt, wacht even. Ik ben thuis in de schrift. En ik lees in het boek Rut. Dat Rut bij geval kwam op de akker van Boas. Hoe moet ik dat zien? Is dat geen toeval? Bij geval? Het toeval wil dat. Nee, gemeente. Als er één boek in de Bijbel is. Waar Gods voorzienigheid als een rode draad doorheen geweven is. Is het wel het boek Rut. Wat bedoelt de Bijbelschrijver dan? Wel dat Rut niet door eigen toedoen de akker van Boas opwandelde. Dat Rut dat allemaal niet van tevoren had berekend en overrekend. Bij geval, dat is bij God vandaan. En hoe zegt de Heidelberger dat dan? Ja, dat alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dat zegt Gods kerk. Gods levende kerk mag vanmiddag belijden. Het is alles door Gods vaderlijke hand. Geliefd kind van God vanmiddag. U die de Heere mag dienen en vrezen. U die de Heere lief mag hebben. Wanneer Gods hand tegen u is. Wanneer Gods hand tegen u is, betekent niet dat zijn hart tegen u is. Wanneer Gods hand in uw leven tegen u is, betekent dat niet dat Gods hart tegen u is. Het is Gods vaderhand. Wat Gods voorzienigheid ons biedt. Onze tweede gedachte is wat Gods voorzienigheid ons baat. Daar gaan we naar luisteren op grond van vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Waartoe dient ons dat? Wat nut het ons? Wat baat het ons? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn mogen. Betekent dit gemeente? En ik bedoel dat in alle ernst. Maar betekent dat dat Gods kind dan alles maar over zich heen moet laten komen? Dat we dan tegen elkaar moeten zeggen, ja, het wordt je niet door mensenhanden aangedaan. Dat we moeten zeggen, we hebben verder ook geen keus. We moeten ook door, want het leven gaat door. Dat we maar stil berusten in. Nee, gemeente, dat is niet bijbels. Als hier gezegd wordt dat we in tegenspoed geduldig moeten zijn, dan is dat dat we door genade het eens mogen worden met de weg van de Heere. Inderdaad, door genade. Want wat heeft Asaf er niet mee geworsteld? Asaf, we hebben met hem gezongen op grond van Psalm 73. Hij zag dat, ja, dat als het ware zijn goddeloze buurman over rozen ging. Die man had de wind in de rug. En elke morgen, als Asaf wakker werd, dan was het alsof zijn bestraffing op hem lag te wachten. Hij begreep het niet. Hij worstelde ermee. Hij had er vragen rond. Hij had er vragen over. Hij klampte God als het ware vast. Hij doorzag het niet. Hij overzag het niet. Asaf begreep het niet. Totdat de Heere zei, Asaf, kom mee. Asaf, kom eens mee. Kom eens mee met mij. Dan neem ik u mee naar mijn heiligdom. Kijk eens, Asaf. Kijk eens goed, Asaf. En toen zag Asaf drie dingen. Hij zag allereerst waar die weg die over rozen ging, waar die weg van de goddelozen in uitmondde. Gemeente, dat was de dood, de eeuwige dood. Dat zag Asaf. Allereerst. Tweede wat Asaf zag, was dat hij een groot beest was bij de Heere. Een grote dwaas in zichzelf, in het licht van de Heere, in het licht van Gods voorzienigheid. Ik was een groot beest bij u. Dat is het tweede wat Asaf zag in dat heiligdom. Het derde wat Asaf zag, ja, dat is zo rijk, gemeente. Dat Asaf nu door dat alles heen God mocht overhouden. God mocht overhouden. Wien heb ik nevens u in de hemel? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou. God, hij bleef over in het leven van Asaf. Kijk, en daar kreeg ook Ezechiël iets van te zien, gemeente. Ezechiël in dat grote visioen, met al die grote raderen die naast elkaar draaiden en in elkaar draaiden, in elkaar overgingen. Die grepen helemaal in elkaar, daar zat geen ruimte tussen. Ezechiël mocht het zien, dat de raderen van Gods voorzienigheid die manier werden gewend, zoals God het wilde hebben. In tegenspoed geduldig zijn, ook al lijken al die raderen in ons leven de tegengestelde kant op te gaan. Denk, jongens en meisjes, nog even aan dat horloge. Al die radartjes, die tandwieltjes, velen draaien tegen de richting van de klok in. Maar uiteindelijk gaat het goed. Alle dingen mogen meewerken ten goede, in tegenspoed geduldig zijn. Ja, en in voorspoed dankbaar zijn. Geloof, gemeente, dat dat eenvoudiger is dan dat het lijkt. Echt. Mozes zegt in Deuteronomium 32, dat toen Israël vet werd, Jeshurun heet Israël daar, toen Israël vet werd, toen heeft Israël achteruit getrapt. Dat is het beeld van een vetgemest kalf, een vetgemest dier, werd wel doorvoed, groeide, werd vetgemest en in de arrogantie trapte het dier achteruit met de hoeven. Kijk, dat is vaak het beeld, gemeente, als het ons voor de wind gaat en we inderdaad de wind in de zeilen hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat we in de voorspoed, als onze weg over rozen mag gaan en we de wind inderdaad mee mogen hebben, dat we dan dankbaar zijn. Ligt echt niet voor de hand. Ik noemde net Job. Dat mogen we leren van Job, dat hij in zijn voorspoed dankbaar was. Laten we ook daar ons leven maar aan spiegelen, gemeente. Ik spiegel met u mee. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Ja, in alles dat ons nog toekomen kan, alles wat ons nog te wachten staat, zo beleidt de kerk. Een goed toevoorzicht hebben, toevoorzicht, we mogen ook vertalen, vertrouwen of verwachting hebben, op onze getrouwe God en Vader. Ja, die trouwe God die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. En we hebben het van de week nog gelezen op het graf. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hij laat inderdaad nooit los wat zijn hand begon. Hij is trouw, getrouwe God en Vader. En dan gaat de Heidelberger zingen, gemeente. Zingen met Romeinen 8. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. En dan wil ik u ook meenemen naar Romeinen 8. Laten we ernaar gaan kijken met elkaar. Wat Paulus heeft opgetekend aan het slot van Romeinen 8. Daarin ligt troost opgesloten en de Heere geef ons door zijn goedheid die troost. We beginnen bij vers 35. Daar zegt Paulus als het ware aan het eind van dat grote loflied dat hij mag opzingen, daar op die bergtop waar we vorige week al werden bepaald, daar zegt Paulus, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Retorische vraag, het antwoord ligt er al in opgesloten, niemand, niets, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Niemand zal ons scheiden van de liefde van Christus. Waarom niet? Hoe dan niet? Hoe bestaat dat, Paulus? Wel, gemeente, het antwoord ligt in de tekst. Het is de liefde van Christus. Het is niet de liefde voor Christus. Dat mag er ook zijn in het leven van Gods kerk. Zeker wel. Liefde voor Christus. Liefde tot Christus. Maar het gaat hier over de liefde bij Christus vandaan. En we voelen wel, gemeente, dat gaat zoveel dieper, dat gaat zoveel hoger, dat is veel uitnemender, dat ligt vast in hem. En dan wordt Paulus concreet. Verdrukking of benauwdheid, verdrukking, dat is druk wat van buiten komt. Benauwdheid, dat is benauwdheid dat van binnen ervaren wordt, dus van buiten of van binnen. Er wordt gesproken over vervolging. De kerk in de eerste eeuwen van Christus wisten van vervolging. Wat is het gevolg van vervolging? Dat zegt Paulus in vers 35. Honger, naaktheid, gevaar. Als je moet vluchten voor je leven, liggen honger, naaktheid en gevaar op de loer. En het kan zelfs uitmonden in de dood. Dat zegt Paulus aan het slot van vers 35. Het zwaard. De executie, de doodstraf. Realiteit voor de kerk van Christus. In de eerste eeuw na Christus, maar voor velen ook op dit moment. Zo'n harde realiteit dat Paulus ook een beeld gebruikt in vers 36, een heel ontluisterend beeld. Dan haalt Paulus een citaat aan uit de schrift. Dan zegt Paulus, er is geschreven, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Het gaat hier over slachtschapen. Schapen die bestemd zijn om geslacht te worden, om opgegeten te worden. En die hadden echt zoveel waarde niet, die dieren. Maar Paulus zegt als het ware, zij die vervolgd worden, die verdrukt worden, Ja, die worden als het ware de hele dag gedood. Elk moment kan er iemand naar die kudde komen om daar een schaap uit te halen dat vervolgens ter slachting wordt geleid. Hoort u het, gemeente? Een lam dat ter slachting wordt geleid? Wijst het niet op de voetsporen die Gods kerk mag drukken? De voetsporen van de Heer Jezus, waar Jesaja van zegt in hoofdstuk 53, dat hij als een lam inderdaad ter slachting is geleid. Die voetsporen mag Gods kerk drukken. Maar dan mondt het uit, gemeente, in een lofzang, in een loflied, wat nog hoger klimt, wat nog diepere tonen krijgt, wat nog hogere tonen omvat. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Nee, het gaat niet over de overwinning op de zonde alleen. Het gaat niet om de overwinning op het leed alleen. Nee, Paulus klimt hier nog hoger. Gods kerk mag zeggen door genade, we zijn nog meer dan overwinnaars. Door wie? Door Christus die ons lief gehad heeft. Voltooide tijd, die ons lief gehad heeft. Ja, maar daarin ligt wel troost. Want hij heeft zijn kerk lief gehad, met een eeuwige liefde. Ja, wat zegt Paulus in Romeinen 5? Daar wil ik u toch bij bepalen vanmiddag, daarin ligt troost. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 5... De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Het gaat over de liefde Gods, de liefde van God. En dan moet u eens kijken wat er in vers 6 staat van Romeinen 5. Daar blijkt nu die liefde in en uit. Dat Christus voor zijn kerk is gestorven, toen ze nog krachteloos waren. Toen ze nog een goddeloze waren. Als dat geen liefde is, gemeente. Dat Christus al voor zijn kerk is gestorven, toen zij zich nog voortwentelden in goddeloosheid, in zonde. Als dat geen liefde is, gemeente. Hij die zijn kerk heeft lief gehad. Ja, zo heeft lief gehad. En dan volgen we Paulus maar op de voet. Dat Paulus mag zeggen, ik ben verzekerd. Ik ben er zeker van. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoopte, hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Ja, daar begint Paulus bij de dood, gemeente, die angstaanjagende vijand, die dood die de laatste vijand is die teniet gedaan moet worden. Die dood, ja, die ook in onze gemeente de laatste weken zoveel kracht uitoefent. Maar Paulus mag verder kijken dan die dood. Hij mag verder kijken dan het leven. Hij mag verder kijken dan de boze, de kwade engelen, de duistere machten, de overheden, de boosheden in de lucht. Ja, hij mag zelf over de toekomende dingen, over het leven heen kijken. En dan mag hij het zeggen, dat niemand en niets hem zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ja, onze Heere. Mag u het Paulus nazeggen? Onze Heere. Mijn Heere. Als niet zo is, laat dan de boodschap van vanmiddag toch een aansporing zijn. Om de Heere nog te zoeken. In het heden van de genade. Ja, heden zo u zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Een geliefd kind van de Heere. De Heere mogen deze woorden toepassen aan ons hart. Opdat we daadwerkelijk met Paulus mogen roemen. Dwars door de moeite heen. Dwars door het verdriet heen, dwars door de dood heen, omdat het vast ligt in Christus, in een drieënige God. Vertroost elkander dan met deze woorden. Amen.